zet de eerste dia maar op. We zijn als gemeente al een paar maanden bezig met het onderwerp opwekking. En opwekking is eigenlijk dat soms wordt er gedacht dat een opwekking wordt gegeven doordat er mensen dan tot geloof komen. Maar dat is op zich niet de opwekking. De opwekking is dat christenen een enorme passie krijgen voor de Heer Jezus. Dat ze vanuit die slaap eigenlijk worden opgewekt en wakker worden. En de gevolgen daarvan zullen zijn dat mensen tot geloof komen. En ik ben met u bezig met verschillende kenmerken hebben we al behandeld. Dat Gods huis wordt gebouwd, onder andere. De vorige keer heb ik het zo gehad over verootmoediging. Dat is ook echt een kenmerk. Dat het volk van God zich verootmoedigt voor God. Dat vind je eigenlijk in elke opwekking, zowel in de Bijbel als ook wat niet opgetekend is in de Bijbel, wat door de geschiedenis heen gebeurd is. En een van de prachtige kenmerken is ook, als je kijkt naar het boek Esra en naar het boek Nehemia, dat bij een opwekking hoort steeds gebed. En ik wil vanmorgen een start maken. We zullen de komende maanden over het boek Nehemia samen nadenken. Ik begin vandaag met hoofdstuk 1 en geef u daar een kort overzicht een overzicht over het hele boek. En daarna wil ik nadenken over het gebed van Nehemia. Als inleiding nog even kort. Het is zo bijzonder als het gaat over opwekking. Als je kijkt, en we behandelen opwekking uit deze twee boeken, uit Nehemia en Esra, dan is het zo bijzonder dat als de tempel wordt herbouwd, als het volk uit ballingschap wordt vertrekt en terugkomt in het beloofde land, en daar eigenlijk begint met het bouwen van de tempel en het begint bij het bouwen van het altaar, dan vind ik zo schitterend dat deze boeken, het was oorspronkelijk één boek, nu zijn het twee boeken, en dat het geschreven is door Esra en Nehemia. En als je het over opwekking hebt, dan hebben we Esra betekent helper en Nehemia betekent trooster. En dat zijn beide natuurlijk prachtige woorden, namen van de Heilige Geest. Esra helper, Nehemia trooster. En als er iets echt nodig is in een opwekking om u en mij op te wekken, dan is het dat de Heilige Geest komt in uw leven en u ontzettend vervult met de openbaring van wie Jezus Christus is. En in hem zien we de Heere God. En ik heb de vorige keer ook gezegd, als je in de juiste positie komt, want dat is het, als je in de juiste positie komt tot God, dan buig je en verootmoedig je. En daar wil ik vanmorgen over spreken, onder andere over het gebed, maar ook over het godsbeeld wat we hebben. En dat we in de juiste positie ten opzichte van God komen. Dat we weten wie we zijn in het licht van de eeuwigheid. Dat we weten wie we zijn in het licht van wie God eigenlijk is. En ik wil zo met u lezen, Nehemia 1, vers 1 tot en met 11. Ik heb de teksten die ik citeer, laat ik projecteren. Maar als u een Bijbel bij je heeft, dan lees met me mee. Ik lees het hele hoofdstuk, om ook de hele context goed te zien. Er staat boven het gebed van Nehemia. De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja. Het gebeurde in de maand Chisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote, onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik verkozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Laten we nog even samen bidden. Heer, we willen zo in die rust bij u komen en ontslaven aan uw woord. U weet ieder die hier zo zit. U kent de noden die we hebben. U kent de vreugde en het verdriet, de gebrokenheid in ons leven. U kent alles. U bent God. En ik wil u zo bidden dat als we over dit hoofdstuk zo nadenken, dat het heel persoonlijk wordt, Heer, in ons leven. Dat u het uit wilt werken, zodat we gelijkvormig worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En dat ons leven u verheerlijkt. Dat is het doel. Daarom zijn we geschapen. Tot lof en heerlijkheid van u. Amen. Ik wil vanmorgen kort een overzicht geven over dat boek. En dan nadenken met u over het gebed van Nehemia. Maar als je kijkt naar Esther en Nehemia, dan zijn eigenlijk de twee belangrijke boodschappen die uit deze boeken volgen. Dat is eigenlijk, het eerste is, God waakt over zijn volk. God waakt over zijn volk. Dat is een ontzettende diepe genade. Dat God waakt over u, over ons als volk. Maar het tweede is, in die boodschap van die boeken, dat God mannen en vrouwen gebruikt tot de bouw van zijn koninkrijk. En dat deze mensen zich van die taak bewust zijn. En heel bewust ook te verkiezen. En je ziet in deze boeken geen halfslachtigheid. Je ziet geen traagheid voor Gods werk. Als er traagheid komt en halfslachtigheid komt, dat komt ook in deze boeken voor, dan zie je dat God op een bijzondere manier mensen opwekt die vol met passie gaan en die niet halfslachtig te werk gaan. Die ook de moeite niet uit de weg gaan. Dat zijn mensen die echt, die eigenlijk ambitieus zijn. Het zijn mensen die echt grote ambities hebben. Je mag blijkbaar ook in Nederland vaak, als ik zo met mensen spreek over geloof en passie en ambities, dan is het zo dat het normaal is dat we ambitie hebben als het gaat over ons gezin. We willen een mooi huis kopen, we willen ervoor werken. We willen, zeg maar, een ambitie hebben we om het ver te schoppen, om succesvol te zijn. En ook als het gaat over werk, dan zijn mensen heel erg ambitieus. En dat is ook goed, om te streven naar het beste, om zeg maar met je talenten te woekeren. Om de talenten die God je gegeven heeft, om die te gebruiken. En ook, zeg maar, ook in je werk is het heel erg goed om ambitieus te zijn. Om je uit te strekken naar het beste. Om dat te bereiken wat God voor je heeft voorbereid. Maar zo snel als het gaat over geloof, als het gaat over het bouwen van de kerk, en ik zeg dan dat ik daarin ambities heb, dat ik daar ambitieus ben, dat ik daarvoor ga, dan is het net alsof het stilvalt. Alsof je niet ambitieus mag zijn als het gaat voor Gods koninkrijk. En ik heb een enorme ambitie. In mijn preken is het ook zo dat ik echt de mensen echt wil opwekken naar het hoogst haalbare. Dat je ambitieus bent. Dat er een heilige, gezonde eerzucht in je komt. Dat er een heilige, gezonde, heilig streven is. Dat je vol van passie bent om voor Gods koninkrijk te gaan. Dat er een ambitie is, dat je ambitieus bent. En als ik dat zie zo in de Bijbel, ook in deze boeken, Nehemia, Esra, dat moedigt me gewoon aan om het voor het hoogste te gaan. Om ambitie te hebben, een heilig streven. Een passie voor Christus. Een heilig eerzucht om te gaan voor Gods koninkrijk. En daar ook dingen voor te laten. Zoals je in het werk kun je soms uren investeren om iets te bereiken. En dat je uren gaat investeren aan de andere kant ook in je gezin. Want vaak zie je eigenlijk dat die balans in feite, dat we wel ambitieus zijn, dat de balans vaak zeg maar doorslaat naar het werk, naar carrière maken, om zeg maar daar de ambitie te hebben. Maar ben ook ambitieus in je gezin, in je huwelijk. Pak het uit wat God eigenlijk voor je heeft. Dat je gaat voor, dat je nadenkt over, oh God, het huwelijk heeft u ingesteld. En ik wil dat eruit halen en uitpakken en ontdekken wat u ervoor heeft. Maar ook dat je ambitieus bent in Gods koninkrijk. Dat je zegt, oh Heere God, u wilt uw koninkrijk bouwen. U wilt uw gemeente bouwen. En daarin wil ik ook ambitieus zijn. En ik zie dat zo schitterend in deze mannen, dat er eigenlijk geen hafslachtigheid is, geen gemakzuchtigheid, geen traagheid, dat gewoon ondeugdelijk is voor Gods koninkrijk. Het boek Esra en Nehemia, zoals ik al zei, is oorspronkelijk één boek geweest. Dat hebben we in tweeën gesplitst. En dat beslaat ongeveer een tijdstip van een periode van 100 jaar. Dus als Zerubabel het land binnenkomt en uiteindelijk zeg maar dat Nehemia de muren voltooit en ook in het laatste, in zijn tweede terugkeer, dat hij ook een stuk sociale gerechtigheid brengt, dan zie je dat een periode is van ongeveer 100 jaar. Het begint eigenlijk met Zerubabel, boek Esra hebben we behandeld, maar Zerubabel die komt als eerste terug met 50.000 mensen. Dan zie je dat er een opwekking is. De herbouw van niet de herbouw van de tempel begint, maar waar ze het allereerste mee beginnen, is met de herbouw van het altaar. Het altaar wordt als eerste hersteld. U moet zich zo voorstellen hoe kaal dat is geweest. Er waren geen muren, er waren geen fundamenten. Wat ze doen is een altaar bouwen en daar een eredienst beginnen in het boek Esra. En een opwekking begint altijd bij het kruis. Het altaar is het symbool van het offer van Jezus Christus. En elke opwekking, ook in dit boek Esra, en dadelijk ook zie je bij Nehemia, is een verontmoediging voor de grootheid en de ontzagwekkendheid van God en begint bij het kruis voor het offer van Jezus Christus. Dat is de symboliek van dat altaar. En dan zie je eigenlijk dat Esra die herbouwt de tempel. En 12 jaar na aankomst van Esra, dan hoort Nehemia over de stad. Dat de stad eigenlijk nog altijd niet ommuurd is. Dat de poorten zijn verbrand. En dat hij dan de roeping krijgt. Want als een stad niet ommuurd is en de poorten verbrand zijn, dan kunnen de vijanden zo naar binnen en naar buiten lopen. Dan is er geen bescherming meer. En dan is het zo dat hij die roeping krijgt om daar naartoe te gaan. En wat dan ongeveer in 80 jaar niet is gelukt. Dat is dat tijdstip ongeveer. Tussen Zerubabel, de komst van Zerubabel en dan de komst van Esra. En dan de herbouw van de tempel. En dan komt Nehemia. En wat in 80 jaar niet is gelukt, doet hij in 52 dagen. Hij bouwt de muur in 52 dagen op. Zeer indrukwekkend. En de boek Nehemia begint, zeg maar, dat hij in ballingschap is. Hij van de tegenspoed van zijn broeders hoort. En dan begint hij te bidden. En wat mij in de voorbereidingen van dit hoofdstuk erg raakte, was het eerste vers. Daar zit een groot geheim in. Daar staat de woorden van Nehemia, de zoon van Hachalia. Hachalia of Gakalia is de vader van Nehemia. En waarschijnlijk is hij in ballingschap geboren. En dan ga ik gewoon uit van de als ik het gewoon bereken, dat Nehemia is in ballingschap geboren, maar waarschijnlijk ook zijn vader. Omdat als je de periode eigenlijk zo samen optelt, dan kom je zo ongeveer bij zo'n 120 jaar. Is dat beslaat, zeg maar, die periode. En in deze periode zal zijn vader waarschijnlijk in ballingschap geboren zijn. En ook Nehemia. De vader van de opa van Nehemia, die zal waarschijnlijk in de, zeg maar, gedeporteerd zijn vanuit Jeruzalem naar Babel. Waarom vind ik dat nu zo'n geheim? Omdat ik eigenlijk steeds, ik stootte erop, toen ik, als ik met een boek begin, dan ga ik altijd kijken van, wat betekent de namen? Wat betekent nu eigenlijk Nehemia en wat betekent Hachalia? Wat is daarvan de betekenis? En de betekenis is van Hachalia, of daar staat ook een andere vertaling, Gakalia. De betekenis is, de Heere bedroeft. De Heere bedroeft. Nu kan ik me dat ook helemaal echt voorstellen, omdat je dus, je kunt je voorstellen dat deze vader van Nehemia, die is in ballingschap geboren, is daar opgegroeid, heeft een zoon gekregen, wel in die ballingschap. Maar zijn naam betekent de Heere bedroefd. Die heeft hij natuurlijk gekregen van zijn vader. En zijn vader is uit Jeruzalem naar Babel gegaan. Werd gedeporteerd. En hij krijgt daar een zoon. En dan geeft hij hem de naam van zijn zoon. Die wordt de Heere bedroefd. En deze man die de naam heeft, de Heere is bedroefd, de Heere bedroefd. Niet de Heere is bedroefd, maar de Heere bedroeft. Die krijgt een zoon en hij geeft zijn zoon de naam de Heere troost. Indrukwekkend. De Heere bedroeft, de Heere troost. En het is ook zo, in mijn eigen leven gebeuren er soms dingen, en in uw leven gebeuren er soms dingen die me diep raken, die me eigenlijk soms van mijn stuk brengen. Die me, ik heb soms een periodes gekend in mijn leven dat ik gewoon compleet uit de vel geslagen was. Dat ik eigenlijk ook soms in een, zeg maar, dat er iets gebeurde wat eigenlijk traumatisch was. En dan waren dat zaken dat ik dacht van, soms is de beproeving zo groot, nu breek ik. En toch laat God in al die droefheid, en nu zeg ik iets wat ik verder wil uitwerken, de Heere bedroeft, toch laat God de dingen toe. Meer nog, hij heeft de regie over deze dingen. Hij heeft de regie over de dingen die ik meemaak. Niet alleen de positieve dingen. Weet je, op een gegeven moment werd ik geconfronteerd ermee dat mijn theologie niet klopte. We hebben dat nu dit jaar herdacht. Er was een grote ramp in de Bijlmermeer. Er was een vliegtuig, was in een flat gevlogen. En er was een grote chaos. Ik weet nog goed dat Rietje en ik waren, mijn vrouw Rietje en ik waren naar de televisie aan het kijken. En we waren totaal perplex wat daarvoor een ramp was gebeurd. En diezelfde week keken we nog naar de televisie, naar een EO-programma. En er was er een voorganger. En die voorganger vertelde dat op een wonderlijke wijze waren zijn gemeenteleden, hij had een paar gemeenteleden in de gemeente, op een wonderlijke wijze had God deze gemeenteleden bewaard voor dit grote ongeluk. Bij toeval was iemand gebeld en die moest weg. Iemand anders die zou eigenlijk met zijn kinderen thuis zijn geweest, maar die was in feite was die weggeroepen door een familielid wat ziek was, had de kinderen uit bed genomen en was daar naar dat familielid gegaan. En toen zeiden ze in dat programma, kijk eens hoe God voor zijn kinderen zorgt. En hoe goed dat hij voor zijn kinderen is. En toen dacht ik, ja, dat is geweldig. God zorgt voor zijn kinderen. Ik was blij. 6 weken later was er een andere programma, weer op de EO. Zat er een andere voorganger uit de Bijlmermeer. En die hadden ongeveer, ik kan het me niet meer zo goed herinneren, maar tussen de 10 en 20 mensen verloren in die ramp. En ik was daarna aan het kijken. En toen dacht ik, Miel, dat klopt iets niet in jouw gedachten. Is het nu zo dat God voor deze kinderen zorgt dat ze geen ramp krijgen, overkomt? En die anderen, zijn dat dan stiefkinderen? Hoe moet ik dat nou zien? Dat hij aan de ene kant zorgt hij voor de mensen dat die de ramp niet overkomt, en de andere die verliezen mensen. Het is jaren geleden dat ik toen zei van, dat klopt iets niet in mijn godsbeeld. En ik ben toen echt veel gaan zoeken ook om de dingen te zien. En het is een moeilijke zoektocht geweest om te zeggen dat het goede en het kwade uit Gods hand komt. Dat heeft namelijk te maken met de soevereiniteit en dat heeft ook alles te maken met dit gebed van Nehemia. Daarom leid ik u dat in. Weet je, om het even, aan de ene kant is het zo dat God bedroeft. Aan de andere kant geeft hij een trooster. Als Job alles verliest, al zijn rijkdommen, al de kinderen. Kijk, wij kijken altijd naar het boek Job en gaan naar de laatste bladzijde en zeggen, hij heeft alles, het dubbele heeft hij teruggekregen. En hij heeft ook nog zoveel kinderen teruggekregen. En dan maken we dan nog een mooie geestelijke saus over. En dan zeggen we, die andere kinderen zijn in de hemel. En die kinderen heeft hij nu, dus hij heeft alles dubbel. Hij heeft kinderen in de hemel en hij heeft kinderen hier op aarde. Maar u moet maar eens de toestand meemaken. Dat iemand naar u toe komt en zegt, al uw kinderen zijn omgekomen. Al uw bezittingen zijn weg. De ramp dat je lichaam wordt aangetast, niet wetende wat er zich in de hemelse sferen eigenlijk allemaal aan het afspelen is. Vrienden die om je heen komen en zeggen van, Job, er moet iets niet kloppen, want zij hebben dezelfde theologie als ik had toen. Met die ramp in de Bijlmermeer. Er moet iets niet kloppen, want het kwade kan niet van God komen. Er moet iets in je leven zijn. Er moet iets in je leven zijn. Wat je moet gaan beleiden. Want God zou je dat toch niet toelaten. En wat zegt Job? Job zegt in Job 21, vers 21... Naakt ben ik hier uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarin heen gaan terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Het is God, zegt hij, die het heeft gegeven, en het is God die het heeft genomen. 12 mei 2003, heb ik thuis een klapper met alle bijzondere diensten. Daar zit, als je hier getrouwd bent en je wil nog eens graag weten wat voor een preek dat er is gehouden, kun je bij me aankloppen. Ik heb alles bewaard, omdat ik het zo bijzonder vind. Dat zijn de huwelijksdiensten waar ik in mocht voorgaan. De feesten die we hebben als iemand 25 jaar getrouwd is of 40 jaar getrouwd. Maar ik heb er in deze map ook alle begrafenissen. En op 12 mei 2003 begroeven we met de familie Leder een jongetje wat 2-3 dagen oud was. Hij was geboren op 2 mei en overleden op 4 mei. En eigenlijk achteraf gezien, altijd als het achteraf is, had het voorkomen kunnen worden. Als de artsen hadden geweten wat het kereltje mankeerde. En op deze begrafenis zongen Mathieu en Evelien een lied. Ik weet niet of ze zich dat nog kunnen herinneren. Maar dat was een lied van Michael W. Smith. Dat lied van Michael W. Smith, dat is geschreven voor ook een jongetje die alleen niet Joshua heette, maar Noah. Die ook maar 2,5 dag overleed. En in die liturgie, ik heb ze deze week nog eens gepakt, omdat me dat steeds weer opnieuw echt sterk aangrijpt als ik nadenk over Gods soevereiniteit en hoe dat nu in mijn leven een balans moet vinden, heb ik deze tekst nog eens gelezen. Is zo indrukwekkend, omdat daarin het verdriet en de verwarring eigenlijk zo tot uiting komt. Ik heb de tekst in het Nederlands, heb ik die nog eens, laat ik die projecteren. Op de begrafenis van dat kereltje van Joshua Leder, 2 dagen oud, werd het volgende toen gezongen in het Engels, maar dit is de Nederlandse tekst. Waar is de bestuurder van jouw bestemming? Waar is degene die alles in zijn handen heeft? Wie kan mij uitleggen dit leven en zijn korte duur? Want van wat hier gebeurd is, begrijp ik niets. Jij en ik, we hebben elkaar nog maar net ontmoet. En ik wil je helemaal nog niet laten gaan. Joshua, hallo, tot ziens. Ik zal je boven ontmoeten, Joshua, lief kind van mij. Ik zal je boven zien. En dus houd ik je kleine handjes in die van mij. Want dit is het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt. De hemel heeft je geroepen voordat ik ben geroepen. Wanneer je er bent, houd een plaats voor mij vrij. Een plaats waar ik van je lach kan genieten. En ik je langer dan even kan vasthouden. Het verdriet wat God toelaat. Nu zeg ik iets heel moeilijks, wat hij veroorzaakt. Stelt grote vragen in ons leven. In Deuteronomium 32, vers 39, daar staat, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. In 2 Samuel 12, vers 15 en 18 staat, toen David Batsheba zwanger had gemaakt, hoe God ingreep in het leven van Batsheba en David. En daar staat aan de Heer, trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had. Het gebeurde op de 7e dag dat het kind stierf. Waarom vertel ik u dit nu? Wat is het doel? Maakt God dit minder verheven? Het is absoluut het tegenovergestelde. God is meer verheven omdat hij boven alles staat. Hij is soeverein in zijn wezen. Als het kwaad uw leven treft, dan kun je ervan verzekerd zijn dat hij daarboven staat. Dat hij de Almachtige is. Dat hij in zijn soevereiniteit alles overtreft. Als dat niet zo zou zijn, als hij het kwaad niet in de hand had, als het ons per toeval zou overkomen, als Nehemia niet wist, God, wat hij leest, wat hij bidt, u heeft ons in ballingschap geleid. U heeft het toegelaten. U heeft het gedaan. U heeft ons in het hart van de afgoderij gebracht. In het hart van de afgoderij. Maar u, Heer, omdat u soeverein bent en boven alles staat, brengt u ons ook weer terug. Als we ons bekeren, brengt u ons weer terug. Weet je, als je een storm door een storm moet, dan kun je twee dingen bidden. Heere God, laat die storm gaan liggen. Want u bent de soevereine God, u kunt het en dat is zo. Maar je kunt ook bidden, o Heere God, het stormt in mijn leven. Ik weet dat u bij me bent. Breng die me door die storm heen. Breng die me er doorheen. Dat vind ik zo schitterend. Ik mocht spreken op die begrafenis. Al ga ik door een dal. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent bij mij. Weet je, dat is een gaan door een dal. Je bent en blijft niet in dat dal. Je gaat door een dal. En ergens is die uitgang. En ergens zul je daar komen. En de zekerheid die we hebben is dat God ons bij de hand heeft. En hij door die storm met u heen gaat. Hij gaat er doorheen. Hij gaat met het volk in Babel door de moeite heen. Dat is Gods soevereiniteit. Dat is Gods verhevenheid. Zijn ontzagwekkende grootheid. En dan zie je eigenlijk dat ook hier, dat God een belofte in ons geeft, dat hij alles doet medewerken ten goede. Waarom laat hij die dingen toe? Ik kan er zoveel troost uit putten, dat hij de dingen toelaat, omdat hij me wil vormen naar het beeld van zijn zoon. Dat hij alles doet medewerken ten goede. Weet je, ik heb het wel eens vaker gezegd, een van de meest traumatische gebeurtenissen in mijn leven was toen ik 16 jaar oud was, dat ik mijn vader vond dood, hartstilstand. Nu moet niemand komen naar mij toe en zeggen van Miel, God doet alles medewerken ten goede. Dat is verschrikkelijk. Als iemand komt en u wil troosten en je moet je voorstellen dat iemand naar het kruis was gekomen. Maria staat daar, de moeder van Jezus. En er is van geprofeteerd dat er een ziel, een zwaard door haar ziel zou gaan. En zij staat aan het kruis en je komt daar. Stel dat je dus de mogelijkheid, even beeldelijk, daar komt. Je gaat naast Maria staan en je zegt, Maria, God doet alles medewerken ten goede. Dit is een goede vrijdag. Waarom kunnen we dat goede vrijdag noemen? Omdat we weten achteraf. Achteraf. En ik mag zeggen, God heeft die gebeurtenis, die traumatische gebeurtenis, ik mag zeggen, God heeft dat ten goede gedaan. Hij heeft dat ten goede gekeerd. En hij heeft dat ook daadwerkelijk gebruikt om het te vormen naar het beeld van Christus. Zeg dat nooit tegen iemand anders. Zeg het alleen tegen uzelf. Zeg nooit tegen iemand die door een traumatische gebeurtenis gaat, ja, God is soeverein, hij zal het gebruiken voor je leven. Hij doet het om je te vormen naar het beeld van Christus. Hij gebruikt het allemaal ten goede. Verschrikkelijk. Maar je mag het wel zelf zeggen. En Nehemia, die mag dat zelf zeggen. Nehemia, die zegt van, Heere God, u bent de Allerhoogste, u bent de Ontzagwekkende. U hebt ons in ballingschap gevoerd. U heeft die tempel afgebroken. U heeft die muren verwoest. U heeft ons onder de volken verspreid. Maar God, u kunt ook alles herstellen. Want u bent soeverein en die macht is boven u. Dan eindigt dit dit hoofdstuk staat. Heel bijzonder, ik was namelijk schenker van de koning. Nadat hij het gebed heeft gebeden, zegt hij, ik was, Heer, doe me slagen bij die koning, want ik ben schenker van de koning. Ik zie in de Bijbel, en dat is ook nu nog, dat mensen vaak in de positie waar ze zijn, en ik rond dit dan ook hiermee af, in de positie waar ze zijn en God ze op een bijzondere positie brengt, of je nu leraar bent, of je nu lerares bent, of je nu arts bent, of je nu het huishouden doet, of je maatschappelijk werker bent, of een bankmedewerker. God geeft je een plaats. En op die plaats moet je gaan kiezen voor je verantwoordelijkheid. Ik vind het wonderlijk dat Mozes zijn opleiding had bij de farao. Ik vind het wonderlijk dat Jozef de tweede man is in Egypte. Dat Daniel adviseur is geweest van drie of vier koningen. Dat David in het huis van Saul, de koning van Israël, opgroeit en zijn opleiding krijgt. Dat Esra en Nehemia vertrouwenspersonen waren van de koning. En dat Esther de vrouw is van de koning. En al deze mensen kwamen voor keuzes te staan. Wat doe ik met de invloed die God mij geeft? Nehemia die had een hele mooie positie. Hij was de vertrouwenspersoon. Hij moest erop letten dat de koning, dat erom staat daar, hij was schenker van de koning. Dat betekent dat hij moest opletten dat hij niet vergiftigd werd. Hij moest altijd de wijn proberen. Maar hij was ook de man, een vertrouwensman, die de vertrekken, de slaapvertrekken. Hij mocht in die slaapvertrekken komen. Hij was de eerste man die was toebedeeld aan de koning om op het leven van de koning te letten. Hij had een hoge positie. En als hij dan hoort over Gods volk, dan breekt zijn hart. En Nehemia en Esther en Esra waren bereid om alles te doen, ook wat het hun persoonlijk kostte. Want de keuze die ze maakten, had een directe link naar hun carrière. Ze konden niet, hij kon niet en schenker blijven en in Gods koninkrijk werken. Hij moest een keuze maken wat hij moest doen. Esra deed hetzelfde. Esther wist ook niet hoe het afliep. Mozes en Jozef, allemaal mannen die voor een keuze komen te staan. Mozes kan kiezen voor de rijkdom van Egypte. En hij kiest voor Christus, zo staat het in Handelingen. Indrukwekkend. En u en ik staan in posities waar we op een gegeven moment keuzes moeten gaan maken. Waar gaan we de tijd in investeren? Nu wil ik niet iedereen oproepen om zijn werk neer te leggen. Want daar gaat het eigenlijk. Het gaat erom de positie die God je heeft gegeven. Of je daar daadwerkelijk de invloed uitoefent die God wil dat je uitoefent. En aan de andere kant kom je voor keuzes te staan. Ik ben ook soms in die positie geweest in de jaren dat ik een bedrijf leidde in Duitsland, kwam ik voor de keuze te staan. Ga ik nu naar huis? En ben ik er voor mijn gezin? En kies ik ook voor het werk in Gods koninkrijk? Of gaat alle tijd in het opbouwen van een bedrijf? Ik heb daar foute keuzes in gemaakt. Ik heb daar hele goede keuzes in gemaakt. En de keuzes die ik gemaakt heb, die toen de tijd veel kostte, omdat het een geloofstap was. Ik weet nog goed dat ik 's avonds was ik had afgesproken dat ik naar huis zou gaan. Ik was de laatste als directeur op het bedrijf. Het was donker. Het was in de winter. Het was zo 6 uur. En ik had nog ontzettend veel werk. Eigenlijk kon ik niet naar huis. Maar ik had met Rietje afgesproken, ik neem die geloofskeuze. Die maak ik. En om 6 uur, toen die dag kwam het op aan. Toen ging ik naar een computerruimte om daar het licht uit te maken. We hadden daar heel veel computers staan. En maak het licht uit. En tot mijn grote verbazing bleven alle lampjes van die computers aan. En toen zei God tegen mij, ik hoorde geen stem, maar in dat beeld zag ik het volgende. Miel, ga naar huis, ik werk verder. Ik vond het zo bemoedigend, zo ontroerend. En dat ben ik altijd bij, is me altijd bijgebleven. Weet je, je komt in je leven, en dat heeft alles met de soevereiniteit van God te maken, daarom heb ik u dat ingeleid. Je komt in je leven voor keuzes te staan, dat je moet kiezen dat God soeverein is. En ook al is het niet logisch, ligt het niet voor de hand, maar heeft het te maken met de heerlijkheid van God. En of dat nu uw gezin betreft, uw huwelijk betreft, de gemeente van Jezus Christus betreft, of uw relatie met Christus betreft, u komt in keuzes te staan, dat u moet kiezen voor Gods soevereiniteit. En moet zeggen, Heere God, nu maak ik naar de mens gezien een carrièreknik. Want ik wil me in uw koninkrijk inzetten. Ik wil me voor mijn gezin inzetten. En ik ga niet meer 50 uur werken, maar ik maak een afspraak met mijn werkgever dat ik 40 uur of 45 uur werk in plaats van 60. Of 36 uur in plaats van 50. En je weet niet wat er gebeurt. Het kan best zijn dat je een carrièreknik hebt. Dat kan. En ook dan zal God dat gebruiken en is Hij het die dat geeft. Dat is de boodschap. En ik weet dat ik hier wat een prediker ben, wat haaks over vaak over de theologie gaat hier in Nederland, dat we succes hebben in alles. We zijn gezond, we krijgen een zak met geld en je bent, zeg maar, succesvol omdat je Jezus volgt. Dit is niet van de Bijbel. Dit is niet Gods woord. Ik wil met u zo even stil zijn en je ook uitdagen. Uitdagen om de balans in je leven eens na te denken over de balans. Over de tijd met je omgang met God. En of je Gods volk ook echt op het oog hebt. Laten we zo even in die stilte zijn. Ik zou Saskia en Rob ook willen vragen om even wat stil de muziek te spelen, heel stil, gewoon dat we in zo'n meditatief moment zijn, dat u tegen God iets kunt zeggen, dat u hem even ontmoet in die stilte. Vader, als we zo zeggen dat we ons voor u willen buigen en dat we in de juiste positie staan, dan willen we ook echt een goed godsbeeld hebben. Dan willen we uw heerlijkheid zien en ook zien de nietigheid van ons en de almacht van uw grootheid, dat u soeverein bent, dat u God bent en boven alles staat. U bent boven alles verheven, ook boven het kwaad en boven het goede dingen. U bent God. En we willen u eren en aanbidden. En we willen ook tijd investeren. We willen ambitieus zijn. We willen met passie. Willen we u dienen. Met passie u aanbidden. Ik wil zo bidden voor degenen die zo zitten met een strijd in hun hart. Wilt u komen als helper en als trooster. Om een juiste wending aan hun leven te geven. Om juiste keuzes te maken. Om de tijd inderdaad te investeren in een relatie met uw Zoon Jezus Christus. In een relatie met mijn vrouw. Met mijn kinderen. De tijd te investeren dat we ook echt zien dat ook nu, in deze tijd, en zeker in Limburg, de gemeente van Jezus Christus zo erbij ligt als wat Nehemia hoort. Dat de poorten zijn verbrand en de muur is afgebroken. En Heere God, wil u ons echt roepen voor een grote uitdaging. Wat in 80 jaar niet kon gebeuren, dit in 52 dagen met de hulp van u wordt opgebouwd. Ik wil u zo uitnodigen om te gaan staan. Dan zullen we het laatste lied zo zingen en dan zal ik de dienst afsluiten. Welk lied is dat?